Dit is weer Dichter bij de Schrijver. Een podcastserie van De Kneep en BiblioPlus over schrijftalenten in de regio Land van Kuik en Maasduinen.
Luisteraars, welkom bij Dichter bij de Schrijver. Mijn naam is Willem van Beek en de schrijver waar ik dichterbij wil komen is Kobi van Baars. Ik kom niet letterlijk dichterbij, want we zitten veilig op corona-afstand, maar probeer wel figuurlijk bij haar te komen. Wie is zij en wat drijft haar? Kobi, welkom.
Dank je wel.
Dan is mijn eerste vraag, wie is Kobi van Baars?
Ja, ik woon in Kuik al meer dan 25 jaar. En ik heb heel veel geschilderd. En ik ben inmiddels stevig aan het schrijven. Ik heb net mijn derde roman uit. En dat zijn denk ik de belangrijkste dingen op dit moment over Kobi van Baars.
Je bent schrijver, maar ook schilder. Mm-hmm. Je wordt ergens een dubbel talent genoemd. Herken je je daarin?
Ik vind dat een lastig woord. Ik weet dat het op mijn tweede boek staat. Dat heeft de uitgever echt in overleg met mij gedaan. Maar ik blijf dat een heel, ik vind dat echt een term die moet je reserveren voor mensen die twee dingen tegelijk doen. Die echt twee gelijkwaardige oeuvres hebben. En ook geen zwaartepunt hebben. Ik heb echt een zwaartepunt. Ik wil schrijven. Mm-hmm. En sinds ik schrijf heb ik eigenlijk ook nooit meer geschilderd. Ik bedoel, het is niet weg, het is nog wel in mij. Maar voor mij zit er zoveel overlap in. En het is natuurlijk ook wel zo dat toen ik schilderde, dat ik altijd hele verhalen schilderde. Ik maakte altijd lange reeksen schilderijen. En met een begin en een eind en een verband tussen de dingen. En ja, dat kan ik allemaal ook kwijt in dat schrijven. En door al die dingen merk ik gewoon van ik heb een zwaartepunt en daarom vind ik die term dubbeltalent niet oké, maar ik sta wel helemaal achter mijn schilderijen. Hè? Ik bedoel, ik vind wel twee dingen waar ik gekomen ben, waar ik wil komen, maar er is verschil voor mij.
Ja, je hebt letterkunde gestudeerd en toen heb je toch vooral gericht op dubbeltalenten, zoals die daar zijn. Lucebert, Jan Wolkers, Armando. Wat heeft dat opgeleverd, die combinatie van literatuur en beeldende kunst?
Het heeft mij inzicht opgeleverd. Kijk, ik ben eraan begonnen uit een tekort eigenlijk. Hè. Ik was aan het einde van mijn studie. Ik ging mijn scriptie schrijven, wat mij enorm fascineerde. Ik merkte al dat ik tijdens mijn hele studie telkens focuste op hoe iets gemaakt was en waarom iets gemaakt was. Terwijl iemand, een hele goede vriend van mij, die uiteindelijk uitgever is geworden, die was altijd bezig met hoe wordt het ontvangen. Hele andere invalshoek van literatuur natuurlijk. Ik was altijd met dat maken bezig. Maar uiteindelijk kreeg ik het nog niet van de grond. En toen was ik gefascineerd door mensen die niet één ding, maar twee dingen van de grond kregen en dat ook nog konden combineren. Dus het was een persoonlijke ingang, maar ik heb het natuurlijk wel wetenschappelijk benaderd. Ja. En ik ben heel erg gaan uitzoeken van hoe zijn die talenten met elkaar verbonden. Is dat een thematische verbinding of is dat meer technisch? En hoe verschillen die kunstenaars ten opzichte van elkaar? Want jij noemt inderdaad Jan Wolkers, die dan twee hele verschillende polen heeft. Ja. Die thematisch wel kunt verbinden, maar compleet anders eruit zien. En bij Lucebert zit daar bijvoorbeeld al tekenen tussen. Hè? Dat is een dichter die dan ook schilderijen heeft, die je ook heel goed kunt verbinden. Maar daar zit dan zo'n tussenvorm tussen. Mm. En zo is dat bij iedereen toch weer anders. Dus het heeft mij inzicht opgeleverd.
Je hebt zelf ook nog kunstacademie gedaan. Ook om dat andere talent toch weer wat te ontwikkelen?
Ja, ik heb alleen de zaterdagopleiding gedaan. Dus ik heb geen volwaardige opleiding aan de kunstacademie gedaan. Dat heb ik 2 jaar gedaan. En om beter te worden. Ik wil altijd iets wat ik net niet kan. Hè. Dat is aan de ene kant heel irritant. Maar ik wilde dat schilderen verder krijgen. En ik heb ook altijd alleen maar op dat schilderen gefocust. Ik ben niet met videokunst aan de gang gegaan of met fotografie. Ik wilde echt beter leren schilderen. Dat is. Ik ben de hele tijd heen en weer gegaan. Het is ook zo dat in mijn beeldend werk gaat het vaak over literatuur. Heb ik het vaak over oude verhalen. De Kruisweg bijvoorbeeld. Of ik ben met Hadewieg aan de gang gegaan. Ja, of met Lucebert. En omgekeerd is het weer zo als ik schrijf, dat er heel vaak een schilder op duikt.
Ja.
Of mensen zeggen ook dat ik heel schilderachtig schrijf. Ik ben me daar totaal niet van bewust. Dus het lekt ook in elkaar door natuurlijk.
Ja. Op een gegeven moment maakte je de keuze van nou, ik ga schrijven. In 2017 kwam je eerste roman uit, Schipper en Zoon. Maar het was eigenlijk niet echt je eerste roman, hè?
Nee, dat klopt. Ik heb het boek dat nu Over het krakende ei heet, dat als tweede is uitgekomen. Dat is het boek dat ik het eerst geschreven heb. Daar ben ik ook 14 jaar of zo mee aan de gang geweest. En dat heb ik telkens, daar heb ik ook ooit 5 jaar weggelegd. En in die jaren heb ik alleen maar geschilderd. Dus ik ben er niet 14 jaar lang mee bezig geweest. Maar ik heb wel die nieuwe versies, ja, daar heb ik wel zo lang over gedaan. En dat is het boek dat ik uiteindelijk heb ingestuurd naar een uitgever. En om daar niet al te veel mee bezig te zijn, niet te wachten. In dat geval wil ik dan niet wachten. Ik wil altijd wel wachten, maar dan niet. Maar toen ben ik begonnen aan Schipper en Zoon. En daar had ik al vrij snel het idee bij van dit is een veel beter debuut. Dit is veel veel samenhangender, veel beter, ja, wat compacter ook. En toen heb ik die uitgever gemaild, want ik denk dat het verkeerde boek bij jullie ligt. En toen zei hij, nou, laat maar zien. En toen heb ik Schipper ingeleverd en toen zijn we daarmee verder gegaan. En dat heeft mij best wel veel vrijheid opgeleverd. Het idee dat het gelezen zou worden en dat ik over die drempel was waar ik al zo lang tegenaan zat te hikken. En toen ben ik Over het krakende ei weer helemaal gaan herschrijven. En toen kwam er een vrijheid in die er ook nog nooit in gezeten had. Dus toen was dat boek wel, zowel in mijn opzicht als in dat van de uitgever, geschikt.
Ja, in het eerste boek, daar is een verhalenschrijfster, hè, is eigenlijk de hoofdpersoon, Eve. In de tweede een schilder, Saar. Maar die hebben dan ook tegelijk in jouw hoofd gezeten.
Ja, min of meer tegelijk, ja. Maar wel, weet je, als ik iemand eenmaal heb opgeroepen, dan kan iemand ook wel weer wegzakken. In mijn nieuwe boek, wat vandaag uitkomt, daar zitten 6 personages in, die allemaal vanuit een ik-perspectief schrijven. En dan moet je al die mensen worden. Maar als je die eenmaal helemaal hebt, hè, dat je ook echt kan denken als zo iemand, dan kan zo iemand ook wel weer even weg, kun je weer met iets anders bezig zijn en kun je weer terug. En zo was die verhouding tussen Eve en Saar ook. Van als ze allebei stevig staan, dan kun je van de een naar de ander.
Ja. In een interview eerder zeg je, ik moet soms wachten tot een verhaal komt. Dat geldt ook voor het schrijfproces. Dat is het schrijfproces. Net als ik moest wachten tot ik er klaar voor was om schrijver te worden. Wanneer was dat?
Ja, dat is pas heel laat in mijn geval. Van, weet je, om schrijver te worden, je moet niet alleen Je taal ontwikkeld hebben, je verhaal kunnen componeren. Je moet ook een bepaalde zekerheid ontwikkelen. Of het zijn meerdere dingen. Je moet daar echt helemaal, je kan niet, als je half schrijver bent, dan gaat dat niet. Mm-hmm. Dus dan moet je helemaal door dat proces, dat er ook echt geen andere weg meer is. En ja, dat kost tijd, dat is ook wachten. Dat is niet altijd heel fijn, dat vond ik niet altijd heel fijn. Maar ik ben wel heel blij dat ik het gedaan heb, want ik denk als ik te vroeg mezelf gemeld had, dat het ook niet goed geworden was.
Maar had jij al, je hebt waarschijnlijk voor kind of aan geschreven.
Ja.
Maar had je ook altijd het idee, ik wil schrijver worden?
Ja, op de kleuterschool staat in mijn boek. Heeft de juf opgeschreven, wat wil je laten worden? Schrijver. Ja, toen ik was, ik kon niks anders worden. Heel grappig, hè, dat je daar dus uiteindelijk ook weer bij uitkomt. Maar daarna heb ik dat wel heel erg weggedrukt, omdat ik zag hoe klein de kans was.
Ja. Verhalen die moeten opkomen, zeg je. Van, in Schipper en Zoon, dan zegt Jan, hè, de zoon van de schipper op wie Eve verliefd wordt, die zegt, je moet het verhaal niet bedenken, je hoeft het alleen maar toe te laten.
Ja.
Werkt het zo?
Ja, voor een heel groot deel werkt het zo. Je moet je beschikbaar stellen, je moet niet in de weg gaan staan met wat jij graag wil. Je kan wel heel graag op je 30ste willen debuteren of heel breed verkocht willen worden of heel veel aandacht willen. Maar dat werkt allemaal tegen. Je moet je in dienst stellen van dat verhaal en dat verhaal zo goed mogelijk vertellen, precies zoals dat verteld moet worden.
Ja.
Dus ja, in dat opzicht, het verhaal is ergens wel de baas, ja.
Ontstond zo ook jouw nieuwe roman, die ligt er nu, die heb ik nog niet gelezen, want hij is nog niet officieel uit.
Vandaag.
Ging het daar ook zo?
Ja, daar ging het ook zo, maar daar zat ik met die 6 personages, dus dat is een andere weg, omdat je dan met iedereen contact moet krijgen en dat beïnvloedt elkaar allemaal, dus dat moet je zo zo langzaam laten ontstaan. Maar er zitten echt van die momenten in die boeken. Dat je dat alsof het je invalt, weet je, alsof het van buitenaf naar binnen komt. Van ah, oh nee, zo moet dat, of daarom is dat zo. Of ja, nu heb ik bijvoorbeeld ook dit verhaal bestaat dan uit twee delen. En in het tweede deel is de rugpijn van degene in het eerste verhaal heel essentieel. Die heb ik heel hard nodig om mijn verhaal te vertellen. Terwijl toen ik dat eerste deel schreef, daar zat die rugpijn al in. Je hoeft niet te snappen waar ik nu over heb. Het gaat om het voorbeeld, maar. En dan denk je later van ja, daarom heb ik dat er dus ingezet. Want waar had ik die anders voor nodig? Dus er zijn hele grappige mechanismen waar je ja, door jezelf wordt ingehaald, als het ware.
Ja,
soms.
Ja. Is het thema ook heel anders? Want als ik de vooraankondiging lees, lijkt het een heel ander thema. Hè? Het gaat over de grenzen van het leven, verhoudingen in de familie. Ja. Geen schilders en dichters?
Er zit een dichter in, ja. Een beetje gefnuikte dichter, maar er zit een dichter in. Ja, dat kon ik niet laten. Ik denk wel dat kijk, die andere boeken gaan ook veel over de relaties onderling. Hè? Hoe mensen elkaar verdriet doen of helpen of niet zien of wel zien. En dat zit hier natuurlijk ook in. Dat is wel iets wat in mijn literatuur heel anders is dan in mijn beeldend werk. Daar denk ik dat ik in grote lijnen wel dezelfde thema's heb. Lijden en het scheppen en... Maar daar is natuurlijk veel minder interactie. Dat is inherent aan het werk zelf, aan een schilderij.
Ja. Maar de thematiek ligt voor jou wel in het verlengde van de eerdere boeken.
Ja.
Je zei net al van ik schrijf meer dan ik schilder. Komt dat omdat verhalen zich meer opdringen?
Nee, want dat gaat dan toch meer over de manier van vertellen. Ik zou dat voor een deel ook wel iets anders uitzien natuurlijk. Hè. Wat ik zeg, zo'n interactie tussen mensen, dat is moeilijker in verf. Maar, weet ik niet. Nee, ik kan niet zeggen dat het is meer de werkwijze die nu heel stabiel is. Het is niet zo dat een verhaal zich op een bepaalde
manier... Maar je binnenwereld is waarschijnlijk makkelijker om te zetten in een verhaal, maar dat kost dan toch pijn. Of?
Ja, schrijven doet meer pijn dan schilderen. Ja, dat is. Met schilderen heb ik althans, hè, dat kan voor iemand anders heel anders liggen. Toch nog altijd wel, je kan je een beetje verschuilen achter die verf. Hè. Je zet één stap achteruit en je overziet het geheel. Dat is allemaal. En met schrijven moet je echt helemaal erin. Met alles wat je hebt, je moet alles beschikbaar stellen. Is bloter op een of andere manier, pijnlijker, maar blijkbaar wil ik dat. Ja.
Ja, je wil jezelf pijn doen.
Nou ja, dat is een beetje kort door de bocht misschien. Maar ik wil altijd wel op die grens zitten van wat ik net kan. En dat voel ik dan bij dit meer. Zodat ik wil ook in ieder boek weer iets doen wat ik hiervoor niet gedaan heb. Maar dat had ik met schilderen ook hoor. Dat je iets uitproberen. Of soms is dat iets technisch, soms is dat iets thematisch. Maar ik wil wel op de grens zitten van wat ik kan. Het moet niet gemakkelijk zijn, want dan is het voor mij...
Ja.
De lol.
Maar je zegt niet, ik word gedreven door pijn. Maar is het niet liefde voor taal die je tot schrijven brengt?
Oh ja, dat gaat er denk ik wel aan vooraf.
Ja. Vooraf?
Ja, dat is denk ik de basis. Helemaal aan de voorkant zit dat, denk ik. Ja, voor je eraan begint. Als je dat niet voelt, dan is het heel moeilijk. Je moet echt liefde voor taal voelen, ja. Om de hele dag daarmee bezig te zijn.
Ja,
zeker.
Het nieuwe boek heet Branduren. Is het nog een bijzondere titel?
Ja, branduren staan voor de levensduur van een kaars of een lamp. Hè? Dus begin en einde. En dat is in dit boek ook. Het is een geboortedag en een sterfdag. En daar zitten een aantal jaren tussen die ik niet beschrijf. Ik beschrijf echt alleen die twee dagen. Dus dat is heel, heel klein eigenlijk. Maar omdat die grenzen zo staan, ja, vond ik dat een hele mooie titel. En hij verwijst ook nog naar iets... uit het boek zelf.
Nu gaat het om twee dagen. In de Schipper, je eerste boek, ging het om zeven dagen. Ja. Werk je graag in dit soort... geeft toch een bepaalde structuur, hè?
Ja, dat is een bepaalde manier is dat heel afgebakend. Nou is het bij Schipper zo, dat heeft geen recensent gezien. Maar dat boek is gebaseerd op het scheppingsverhaal. Dus dat duurt precies zes dagen. Zes dagen wordt er heel hard aan die tuin gewerkt. Dat gaat ook precies in de volgorde zoals dat in Genesis gebeurt. Hè. Eerst komt er licht en dan komt water. En gaat maar door, dan komen dieren. En uiteindelijk op de zevende dag gaat het natuurlijk goed fout. Dus dat is eigenlijk een allegorie. Dus dat is de reden waarom dat boek zeven dagen heeft. Maar mij bevalt dat wel, dat hele kleine. En om heel veel mensen te klein of te kort op elkaar. Of dat zou best wel eens een constante kunnen worden. Weet ik niet hoor, maar ja, zou kunnen.
Ja, ja. Dit geeft in ieder geval een, ook voor de lezer, een houvast.
Ja.
Want je bent waarschijnlijk, tenminste dat had ik, nieuwsgierig naar wat gebeurt er de volgende dag.
Ja,
en
ja,
de laatste dag had ik helemaal niet verwacht.
Nee.
Nou, dat was je eerste boek. Je nieuwe boek ligt er. We eindigen met een stukje dat je gaat voorlezen uit je nieuwe boek. Ja, Branduren.
Branduren. Ik begin vooraan. Dan hoef ik ook helemaal niks uit te leggen. Barbara. Naomi is van na de brand. Van haar bestaat alles nog. Zittend in bed, het kussen in mijn rug, probeer ik op te roepen wat er in de metalen koffer op zolder ligt. Minstens 3 albums met babyfoto's, een paar gloednieuwe knuffels, het roze rompertje dat ze de eerste dag droeg en de rode schoentjes met wreefbandjes. Heel soepele schoentjes waren dat. Ik was er helemaal voor naar Amsterdam gereden. Dat deed ik toen nog. Witte sokjes droeg ze in die schoentjes. Witte sokjes met omgeslagen kanten randjes. Daarin zette ze haar eerste stapjes. Haar blonde krullen met een speldje vastgezet. Telkens opnieuw trok ze dat speldje uit. Een sterk eigen willetje had ze. Toen al. Ik kijk naar de telefoon op mijn nachtkastje, maar raak hem niet aan. Ze heeft niet gebeld, ik heb net gekeken. Met mijn gezicht naar het raam probeer ik me te herinneren wat ze boven die schoentjes droeg. Een jurkje, waarschijnlijk. Ze droeg bijna altijd jurkjes. In de winter met een maillot eronder, in de zomer zo op de huid. Ongeveer tot het einde van de lagere school. Toen ging ze spijkerbroeken dragen en dat doet ze nog steeds. Ineens pak ik toch mijn telefoon. Nee, ze heeft niet gebeld. Meldingen, volume, verbinding, alles is hetzelfde als 10 minuten geleden. Met tegenzin leg ik hem terug. Ik neem een slok van de koffie die Gerrit me gebracht heeft en stuur mijn gedachten opnieuw naar Naomi. Dat is mijn nieuwe tactiek. Denken aan Naomi. Herinneren. Ontbijt, roept Gerrit vanuit de hal. De buurvrouw is nog niet op, zeg ik. De tafel is gedekt en de eitjes zijn gekookt. De keuken ruikt naar geroosterd brood, maar de broodrooster is al uitgeschakeld. Het snoer hangt demonstratief over het aanrecht naar beneden. Haar auto staat er nog en het is helemaal stil. Ik hoor boven ook niks. Misschien slaapt ze uit. Ik schud mijn hoofd. Nee, het is vrijdag en dan werkt ze 's ochtends, altijd. Ze heeft zich verslapen. Ik zucht. Zul je zien dat ze in de haast haar apparaten niet uitzet? Barbara. Hoor, ik steek mijn vinger op. Luister maar, nu pas komt ze de trap af. Hoor je hoe haastig? Blote voeten nog? Ik kijk op de klok in de keuken. 18 minuten te laat. Ik trek mijn mouwen wat verder over mijn armen en schuif aan tafel. Mijn telefoon raakt het glazen blad met een tik. Ik controleer of ik met die aanraking niets aan of uitgezet heb. Het is de dag vandaag, hè? Zegt Gerrit dan. 10 maart. Ik smeer mijn boterham. Aan de andere kant van de muur gaat een stekker in een stopcontact. Weer steek ik mijn vinger op. Ze gaat toch nog koffie zetten of brood roosteren of strijken. Zwijgend neemt Gerrit zijn krant op. Boven de koppen schudt zijn hoofd. Ik leg een plak kaas op mijn brood. Kauwend kijk ik weg van Gerrit. De straatlantaarn voor ons huis laat streepjes licht op de leren bank vallen. Hij lijkt scheef te staan, de bank. Ik hel wat naar links en kijk naar de lijnen van de tegels op de vloer. Ja, scheef. Achter de scheidingsmuur klinkt het geluid van hakken op hout. Het gaat van de kamer, van de keuken, via de kamer naar de hal. Met een klap valt haar voordeur dicht. Ik stop met kauwen. Door de Luxaflex zie ik haar vertrekken. Ze draagt een roetzwarte jas. Haar gevlekte sjaal floddert er als een slordige vogel achteraan. Het blonde haar dat ze meestal opsteekt hangt los. Halverwege de voortuin laat ze haar sleutels vallen. Zie je wel, zeg ik, stekker nog in de muur. Gerrit laat zijn krant zakken. Dat maakt voor jou toch niet uit? Dat maakt wel uit. Nou kan ik niet weg. Wat nou als het haar strijkijzer is of de broodrooster? Barbara, overal zit een beveiliging op tegenwoordig. Na een minuut of 5 slaat ieder apparaat vanzelf af. Gerrit bijt in zijn brood en slaat een pagina om. Een paar minuten is het stil. Ach, zegt hij dan. Ach. Wat, vraag ik met tegenzin. Haar hater Balk is overleden. die dichter. PC Hoofdprijs, Constantijn Huygensprijs, ken ik niet. Gerrit zucht en vouwt zijn krant dicht. Het stof dat je meezult, wordt je op een dag te veel. Hij bukt zich voor zijn aktentas en schuift de krant tussen een paar dossiers. Het is tijd, ik moet gaan. Wat ga jij doen vandaag? Ik haal mijn schouders op. Gebaar naar het huis dat aan het onze grenst. Zo dichtbij dat we een muur delen. Gerrit zucht, minder diep dan voor terbalkt. Ga je niet zitten waken hier en ook niet wachten op telefoon van Naomi? Het kan nog wel 2 weken duren. Bel haar gewoon. Dan weet zij dat je aan haar denkt en dan weet jij hoe het ervoor staat. Dat kan toch niet? Ik kan toch niet zomaar gaan bellen? Dit is de uitgerekende dag. Misschien is ze al bezig. Voor de 3e keer zucht Gerrit. Bel Chits dan. Misschien heeft zij contact gehad. Chits? Chitske, bedoel je? Die zal echt niet meer weten dan ik, hoor. Ik ben de moeder. Naomi belt mij eerst. Gerrit kijkt me aan. Natuurlijk belt Naomi jou het eerst. Maar misschien heeft Bient haar gebeld. Chitske is ook moeder. Zij wordt ook oma. Bient gebeld? Pff. Ik pak mijn ei en tik de kop eraf. Hé, Barbara, je weet wat ik bedoel. Nou ja, ik moet gaan. Ga jij vooral iets doen vandaag, in ieder geval naar de supermarkt. Dat moet je blijven doen, dat zeker. Maar als je je telefoon meeneemt, kun je ook best wat verder van huis. Ik snap wel dat je nu... Maar Bar, laat je er niet door gijzelen. In het voorbijgaan drukt hij een kus op mijn kruin. Zijn stappen hameren door de hal tot de voordeur in slot valt. Ik schuif mijn bord van me af en laat mijn rug tegen de stoelleuning zakken. Sinds wanneer noemt hij haar Chits?
Nou, dat... Smaakt naar meer. Dat is het begin. Ja, bedankt voor het gesprek. Als u nou meer wilt weten over Kobi van Baars en over haar werk en ook over de nieuwe roman, dan komt u 10 november naar de Schouwburg in Kuik. Kobi van Baars is dan mijn gast in Literaire Ontmoetingen, waar Esther Verhoef de hoofdgast is. Bedankt voor het luisteren. Kobi bedankt en succes en natuurlijk gefeliciteerd met deze nieuwe roman.
Dankjewel.